voor de luisteraars thuis wil ik nog een schriftgedeelte in de psalmen voor deze middag noemen. De schriftlezing is Titus 2. We noemen nu Titus 2. En we zingen psalm 98 vers 2. Psalm 113 vers 2. Psalm 101 vers 2, 4 en 6. En psalm 7 vers 9. We noemen nogmaals de schriftlezing Titus 2. En we zingen psalm 98 vers 2. Psalm 113 vers 2. Psalm 101 vers 2, 4 en 6. En psalm 7 vers 4 en 9. We wensen u een goede dienst.
Deze dienst. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Wij gaan samen zingen uit psalm 98, het tweede vers. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt. En wat er verder volgt, psalm 98, vers 2. gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en zingen daarna op Psalm 113 het tweede vers van waar de zon in het oosten straalt tot waar ze in het westen nederdaalt, zij zere namen lof gegeven. Psalm 113 vers 2 na de geloofsbelijdenis.
Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Samen lezen uit de brief van Paulus aan Titus. En we lezen daarvan het tweede hoofdstuk. Dus de schriftlezing Titus 2. En we lezen het gehele hoofdstuk.
Doch gij spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt, dat de oude mannen nuchter zijn, stemmig, voorzichtig, gezond in het geloof, in de liefde, in de lijdzaamheid, de oude vrouwen insgelijks, dat zij in haar dracht zijn gelijk den heiligen betaamt, dat zij geen lasteraars zijn, zich niet tot veel wijn begevende, maar leraressen zijn van het goede, opdat zij de jonge vrouwen leren voorzichtig te zijn, haar mannen lief te hebben, haar kinderen lief te hebben, matig te zijn, kuis te zijn, het huis te bewaren, goed te zijn, haar eigen mannen onderdanig te zijn, opdat het woord Gods niet gelasterd worden. Vermaan de jonge mannen insgelijks dat zij matig zijn. Betoon u zelven in alles een voorbeeld van goede werken. betoon in de leer onvervalselijkheid, deftigheid, oprechtheid. Het woord gezond en onverwerpelijk, opdat diegene die daartegen is beschaamd worden en niets kwaads hebben van uw lieden te zeggen. Vermaan de dienstknechten dat zij hun eigen heren onderdanig zijn, dat zij in alles welbehagelijk zijn, niet tegensprekende, niet onttrekkende, maar alle goede trouw bewijzende, opdat zij de leer van God onze zaligmaker in alles mogen versieren. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardelijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, omdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en bestraf met alle ernst, dat niemand u verachte.
Wij gaan samen zingen uit Psalm 101 en daarvan het tweede, vierde en het zesde vers. Psalm 101, vers 2. Ik zal met verstand de weg betreden der vromen. Wanneer zult gij, mijn bondsgod, tot mij komen? Ik zal doen zien in al mijn huisbeleid de oprechtigheid. Het vierde. Het verkeerde hart, in wien het mij ook moog blijken, zal uit mijn huis en van mijn omgang wijken. Mijn gunst zal hen die boze wegen gaan nooit gadeslaan. En het zesde. Ik sla op die getrouw in het land zijn de ogen. Ik zal in eer hen aan mijn zij verhogen. Psalm 101, vers 2, 4 en 6.
Thank you.
tekst voor de prediking kunt u vinden in Titus 2, de versen 11 tot en met 14. Titus 2, vers 11 tot en met 14. Want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen en onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk leven zouden in deze tegenwoordige wereld, verwachtende de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus, die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Tot zover. Als thema van de prediking: de genade van God. De genade van God. En we gaan letten op drie gedachten. Als eerste: de genade van God is zaligmakend verschenen. Als tweede: het onderwijst ons. En als derde: het geeft verwachting. Dus de genade van God is zaligmakend verschenen. Als tweede: onderwijst ons. En als derde: geeft verwachting. En het eerste punt is zaligmakend verschenen, vindt u in vers 11. Het tweede punt, onderwijst ons, vindt u in vers 12. En het derde punt, geeft verwachting, vindt u in vers 13 en 14. Onze tekst begint met het woordje want. En dat woordje geeft een reden aan. Je kunt het gebruiken als jou gevraagd wordt waarom je iets wel of niet doet. Je geeft dan mee een reden van je gedrag. Bijvoorbeeld: ik ga niet met mijn vrienden naar de bioscoop, want ik heb de Heere Jezus lief. En Hij leert mij de wereld te verlaten, de wereldse begeerten van mijn hart te doden en voor Hem te leven. Is dat ook jouw antwoord? Of zeggen we heel vaak: want ja, ik mag het niet van mijn vader of mijn moeder. Met die redenen vallen wij om. Want het is niet vreemd als een christen in deze wereld verantwoording af moet leggen, omdat onze levenswandel anders is als die van de wereld. En in onze tekst wordt ook een reden gegeven. Want, en dan volgt de reden waarom wij in het voorgaande gedeelte, wat we ook samen hebben gelezen, vermaand moesten worden tot een heilig leven. Een christelijke levenswandel. En Paulus roept Titus op om de gemeenten van Kreta te vermanen. En door het woord worden wij ook deze middag vermaand. En kinderen, een vermaning is een aansporing. En niet zomaar een aansporing alsof het de vraag is van: moet ik daar wat mee? Nee, de Heere eist van ons. Hij eist van ons gehoorzaamheid. Je zegt misschien: heeft een christen dan een vermaning nodig? Jazeker. We beleiden dat met de Dordtse leerregels, hoofdstuk 5, artikel 14. Dat waar God werkt met zijn genade door de prediking van het evangelie, Hij zijn werk ook bewaart, achtervolgt en volbrengt door het horen, het lezen en het overleggen van het woord van God, maar ook door vermaningen, bedreigingen, beloften en het gebruik van de sacramenten. Een christen heeft het woord van God nodig ook in vermaning om onderwezen te worden. Nou wordt Titus wordt geroepen om de Cretenzen, de mensen op Kreta, te vermanen. Op het eiland Kreta waren christelijke gemeenten gesticht door Paulus. En Titus wordt geroepen om dat gemeenteleven wat op te bouwen. Er moeten ouderlingen aangesteld worden. En de gemeente moet vermaand worden tot een christelijk leven. En nu komt in vers 11 de eerste reden. Waarom de Heere vermaant? Want de zaligmakende genade van God is verschenen. En dat woordje verschijnen, dat wordt ook wel gebruikt voor de zon. De zon die komt op, de zon verschijnt. Nou, zo is ook de genade van God als de zon opgekomen en heeft geschenen, is verschenen. Ja, kinderen, wat is de genade van God? Wat is genade? Nou, probeer dit te onthouden. Genade is onverdiende goedheid van God. Genade is onverdiende goedheid van God. Want waarom bewijst de Heere genade? Dat is niet omdat ik naar genade vroeg. Is ook niet omdat iemand van ons naar de Heere zocht. Het is ook niet omdat ik Gods goedheid verdien. God bewijst genade omdat Hij genadig is. Net als vanmorgen, het behoort tot het wezen van God. Hij is de genadige. En zo heeft de Heere zich ook zelf geopenbaard aan Mozes. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid. God zelf is de bron van genade. Gods genade komt dus niet voort uit medelijden met ons, of omdat wij een gestalte hebben waarom de Heere wel genadig zou zijn. God is genadig. En daarom bewijst Hij genade. God is in zichzelf bewogen met zondaren. En gemeente, als Gods genade verschenen is als de zon en de duisternis heeft verlicht, dan hoor je als het ware de woorden van Jesaja klinken. Een volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Degenen die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. Of je denkt aan de lofzang van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Door de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, om te verschijnen degenen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw des doods. Om onze voeten te richten op de weg des vredes. En zowel Jesaja als Zacharias profeteren van de komst van de Heere Jezus Christus. En dat is ook wat onze tekst zegt. De genade van God is verschenen in de komst van de Heere Jezus Christus in het vlees. Toen Hij mens werd, geboren werd uit Maria. Waarachtig God en waarachtig mens. En in de Heere Jezus Christus laat de Heere zien dat Hij genadig is. Dat Hij bewogen is met zondaren. Dat Hij het verlorene zoekt. Dat vanuit het welbehagen van God, God de Vader zijn Zoon geroepen heeft en gezonden heeft naar deze wereld, opdat Christus als het licht zou schijnen in de duisternis van ons bestaan. En daarom wordt aan Maria gezegd: u zult een zoon baren en u zult zijn naam heten Jezus. Ik denk dat je wel weet wat die naam betekent. Jezus, zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. En dat is ook het doel waarom deze genade verschenen is. Want onze tekst zegt, de zaligmakende genade van God is verschenen. Letterlijk staat er, de genade van God is zaligmakend. Is heil aanbrengend. Dat is het doel waarom Christus gekomen is. Om zalig te maken. En ik denk dat onze catechisanten dat nog wel weten als je Hellebroek hebt onthouden. Wat is zalig maken? Iemand verlossen van het hoogste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Waardoor? Door de verdiensten en de toepassing daarvan van de Heer Jezus Christus. En dan ligt er zo'n oneindige ruimte in Gods genade. Het komt geheel van Gods kant. De genade van God in de Heer Jezus Christus. Daarin is nou ruimte voor ons allemaal. Niemand die naar God vraagt, maar God vraagt naar u. Hoe onwaardig u ook bent. De Heere zoekt onwaardigen. Christus kwam zaligmakend. En wat heb ik dat nodig? Want ik ben rampzalig. En het tekent het werk van Christus nou precies wie ik ben. En kinderen, probeer dat maar te onthouden aan drie woorden. Allemaal met een S. Ik heb schuld. Ik ben slaaf. En ik verdien straf. Schuld, slaaf, straf. De Heer Jezus is zaligmakend verschenen omdat ik schuld heb. Ik heb tegen God gezondigd. Ik heb hem verlaten in het paradijs. En nou leef ik alleen maar in opstand tegen God. Mijn bestaan is alleen maar vijandschap tegen God. Dat is mijn vlees. En die schuld die wordt mij aangewezen door de Heere zelf. Als hij tot mij komt met zijn heilige wet, dan laat de wet mij zien, ik ben schuldig. En waar de wet ook eist, en wat ik ook doe, wat u ook doet, u doet nooit meer als dat u schuldig bent te doen. Verdienen doet u niks. En de wet kan u alleen maar vloeken. Wijst geen weg tot de zaligheid. En nou heeft de Heere zijn zoon gegeven. Geworden uit een vrouw. Gekomen onder de wet. En de Heer Jezus Christus. Hij heeft de wet vervuld. Hij kwam zondeloos. Ontvangen van de Heilige Geest. En hij heeft de wet vervuld. Volkomen gedaan wat de Vader van hem vroeg. Maar hij heeft ook de zonde gedragen. Hij, de zondeloze, is tot zonde gemaakt. En nu is er in zijn offer, in zijn verzoening, verlossing, volkomen verzoening van al de zonden, van al die schuld die ik heb gemaakt. En daarom is hij gekomen en is hij zaligmakend verschenen om zondaren te verlichten, om te verlossen van schuld. Maar hij is ook gekomen omdat ik slaaf ben. In die duisternis waarin ik leef, ben ik een gewillige slaaf van de Satan. En ik kan mijn schuld alleen maar meer maken. Ik dien de vader der leugenen. Maar de Heer Jezus is afgedaald in die donkere nacht van ons bestaan. En hij heeft de macht van de zonde verbroken. Hij heeft de macht van de Satan verbroken. Opdat hij slaven zou verlossen uit de slavernij van de zonde en de Satan. Hij bevrijdt die gebonden zijn. En als derde ook straf, hij is zaligmakend verschenen. Om de straf weg te nemen. De volle toorn van God is op hem neergedaald. Hij is de dood gestorven, het loon op de zonden, tot een vloek gemaakt. En Jesaja getuigt, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En die zaligmakende genade van God is in Jezus Christus verschenen, in zijn komst. En als hij verschijnt, ook deze middag in zijn woord, dan nodigt hij. Hij verschijnt in de duisternis. En dan nodigt hij zondaren tot zich. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Het is deze genade die u nodig hebt om te leven. Waar ik in mijzelf dood ben, verdorven ben, is er in deze koning, in Jezus Christus, leven, eeuwig leven. En als we deze zaligmaker afwijzen, dan blijft de toorn van God op ons. U zegt, ja, maar aan wie maakt de Heer Jezus Christus zichzelf nou bekend? Nou, onze tekst zegt, want de zaligmakende genade Gods is verschenen aan alle mensen. Als Christus tot ons komt in zijn woord, maakt hij geen onderscheid. Een ieder die zijn woord hoort, daar verschijnt de zaligmakende genade van God. Het schijnt vandaag ook op u en jou, wie je ook bent. Al ben je man of vrouw, jong of oud, rijk of arm, heer of knecht. Al die groepen die in het begin van ons hoofdstuk genoemd zijn in de vermaningen. Zonder onderscheid wordt u geroepen en genodigd. Betekent dat dan dat alle mensen zalig worden? Dat de Heer aan alle mensen genade bewijst? Nee, niet alle mensen worden zalig. Maar dat is even nu de vraag niet. De zaligmakende genade verschijnt aan u. En daarin laat de Heere zien, ik heb geen lust in uw dood, maar daarin dat u zich bekeert en leeft. Hij is aan u verschenen en hij verschijnt ook deze middag aan u. U mag ook zeggen, hij roept u. Met dat ene doel dat het licht opgaat in uw hart. De Duitse leerregels zijn hier ook helder over. Artikel 8, hoofdstuk 3 en 4. Doch zovelen als er door het evangelie geroepen worden, die worden ernstiglijk geroepen. Want God betoont ernstiglijk en waarachtiglijk in zijn woord wat hem aangenaam is. Namelijk dat de geroepenen tot hem komen. Hij belooft ook met ernst allen die tot hem komen en geloven de rust der zielen en het eeuwige leven. Gemeente, dan is de Heere, is het te doen om uw zaligheid, om uw hart. Dan is de enigste reden, als wij verloren gaan, mijn eigen ongeloof. De reden van ons verloren gaan ligt niet bij God, ligt ook niet aan het evangelie dat ons gegeven is, ligt ook niet aan de volheid van Christus, maar het ligt in onszelf, in ons eigen verdorven bestaan. Dat wij zo hardnekkig zijn en we precies hetzelfde zijn als de Joden in de tijd van de Heer Jezus. Het licht schijnt in de duisternis, maar wij hebben de duisternis liever dan het licht. Ons ongeloof de enigste reden van onze ondergang. Gemeente, is er dan niet alle reden ook deze middag om te onderzoeken of u deze zaligmakende genade kent? Niet dat die ons zomaar uitwendig beschenen heeft, maar ook ons hart verlicht heeft. En wij deze Christus kennen als onze zaligmaker. Dat hij voor ons de schuld heeft weggenomen. Ons bevrijd heeft uit de slavernij van de zonde. Ons verlost heeft van de straf. Gemeente, hoe doet hij dat? Dat doet hij ook vanmiddag. Als hij ons roept, als hij schijnt met het licht van zijn evangelie, dan is het ook Gods werk om door dat woord dat levend is, met zijn heilige geest te werken en harde harten te verbreken, gesloten ogen te openen, dat wij misschien voor het eerst of bij vernieuwing gaan zien welke duisternis er in mij is. Maar ook te zien het licht dat in Jezus Christus is. In zijn volbrachte werk. Een volkomen offer. En door het woord, door de vermaningen heen, deelt God zijn genade mee. En dat woord verbreekt het hart. Dat woord ontdekt. Dat woord stelt schuldig. Dat woord brengt bij de voeten van de Heer Jezus Christus. En het is de Heilige Geest die door het woord geloof en bekering werkt. Wedergeboorte. En gemeente, als Christus in de duisternis van uw zondige bestaan verschijnt, dan heeft dat effect. Dan wordt dat zichtbaar in ons leven om te wandelen als kinderen des lichts. En daar gaan we op letten in onze tweede gedachte. Het onderwijst ons. De zaligmakende genade van God is ons verschenen. En dat is de reden tot een christelijke levenswandel voor de Heere, voor zijn aangezicht. Waar Gods genade verlicht, heeft dat ook gevolgen. En gemeente, Paulus legt daar niet in zijn brief aan Titus zozeer de nadruk op de eerste bekering. Of dat u precies weet het moment van wedergeboorte. Maar Paulus legt nadruk op de voortgaande bekering. Op het leven met en uit de levende Christus. En kinderen, jullie kennen wel het onderwijs van de Heer Jezus. Als hij spreekt over een boom en vruchten. Dat er Jezus zegt aan de vruchten kun je de boom kennen. Hangen er appels aan de boom, dan weet je dat is een appelboom. De vruchten laten het zien. En zo is het ook hier. De zaligmakende genade van God wordt zichtbaar in het leven in de vruchten. In vruchten van bekering en geloof. En dat is niet los van elkaar te maken. Bekering en geloof, ze horen bij elkaar. En dan is het prachtig dat Titus niet zelf hoeft te onderwijzen hoe dat functioneert in het leven. Maar de zaligmakende genade van God onderwijst ons. En dat onderwijzen mag u ook vertalen met opvoeden. De genade van God voedt ons op in de vreze des Heren. Nou, wat zijn dan de vruchten? Paulus heeft het aan Titus eerst iets over iets negatiefs en dan over iets positiefs. Negatief, de zaligmakende genade van God voedt op om de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden te verzaken. En positief, de zaligmakende genade van God voedt op om matiglijk en rechtvaardiglijk en godzaliglijk te leven in deze tegenwoordige wereld. Eerst het eerste. Verzaken. Dat is eigenlijk verloochenen. Dat werp je van je. Daar breek je mee. Verzakende. Het is een proces. Een levenslange bezigheid. Levenslang jezelf verloochenen. En de goddeloosheid. Mijn eigen ik moet sterven. Mijn godloze ik. Waar Christus met zijn geest nieuw leven werkt, daar gaat dat nieuwe leven het oude bestaan kennen. En juist dan voedt de genade van God mij op dat mijn eigen bestaan, mijn eigen ik moet sterven. Dat je steeds meer met Paulus moet belijden. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. De goddeloosheid. Als tweede de wereldse begeerlijkheden. Heeft ook alles te maken, als je dat woord bekijkt, met seksuele verlangens. En hoe concreet kan het dan ook zijn in onze tijd? Ja, wij kunnen wel soms wat grenzen voor onszelf aanbrengen. Maar ondertussen worden onze ogen niet verzadigd. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheden des vleeses en de begeerlijkheden der ogen en de grootsheid des levens, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de zaligmakende genade van God voedt mij op om ermee te breken. Je gaat je zonden zien, ook waar je ze eerst nog niet zag. In de websites die je bezoekt. De film die je kijkt. De aandacht die je geeft aan je eigen lichaam. Het voedt op, ook in de kleding die je draagt. Heel je leven wordt geëikt op het woord van God. Dus de zaligmakende genade van God voedt ons op om onszelf die goddeloosheid en die wereldse begeerlijkheden te verloochenen. Dat is een vrucht van genade. Waar Gods genade zaligmakend verschenen is, kan dit niet achterblijven. Ja, en dat was een enorme boodschap voor de mensen op Kreta. Maar ook voor ons. Op Kreta zeiden ze, en u kunt dat vinden in het laatste vers van hoofdstuk 1 in Titus. Titus 1, vers 16. Daar zeiden ze, ja, wij kennen de Heere, wij kennen God. Maar met hun werken verloochenen ze het. En ontkennen ze het, dat ze God kennen. Hun leven was niet in overeenstemming met hun leer. Ongehoorzaamheid en een leven waar de zonde geaccepteerd wordt, kan niet samengaan met zaligmakende genade en dus kennis van God door de Heer Jezus Christus. Dus u ziet, waar Gods genade zaligmakend verschijnt en het kracht doet door de krachtige werking van de Heilige Geest, dan komt daar een leven van waarachtige bekering. En dan ben ik niet één keer bekeerd en daarmee klaar. Maar is de Heere daar dagelijks mee bezig? En dan is het prachtig als de catechismus zegt, wat is de waarachtige bekering? Die bestaat uit twee stukken. Nou, dat zie je ook hier terug. Aan de ene kant de afsterving van de oude mens, het sterven van mijn eigen ik. Aan de andere kant ook het tweede, de zaligmakende genade van God onderwijst ons om de nieuwe mens aan te doen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Of zoals Paulus het zegt in Romeinen 13, om de Heere Jezus Christus aan te doen. Daar staan er drie woorden die daarin onze aandacht vragen. Allereerst matig zijn. Dat ziet op onszelf. De genade van God voedt ons op om matig te zijn. Sober. Heel letterlijk kunt u dat vertalen met zelfbeheersing. Jezelf onder controle houden. En wat heeft een christen dat niet dagelijks nodig om daarin opgevoed te worden? Dat Christus in ons gestalte krijgt, die het gezegd heeft en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dan kan het zijn dat we allemaal een eigen karakter hebben, maar toch gaan dan de scherpe kantjes eraf. Dat je niet reageert vanuit de eerste emotie, want mijn hart is bedrieglijk. Maar dat je opgevoed wordt, dus dat is ook een dagelijkse les, zelfbeheersing. Dagelijks te bidden, Heere, zet een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond. Gods genade voedt ook op om rechtvaardig te leven. En dat ziet meer op de omgang met onze naasten. Eerlijk, open, vergevingsgezind. Als God u de zonde vergeven heeft, zouden we het dan elkaar niet vergeven? Gods genade voedt op in onderlinge liefde. Als derde voedt Gods genade op in een godzalig leven. En dat ziet op het leven met God. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. En dan wordt het steeds meer je begeerte om die onuitputtelijke bron van genade te kennen, waar je nooit de bodem van vindt. Om Christus en zijn zaligmakende genade, zijn persoon meer en meer te bewonderen, door het geloof te zien op hem. Vanuit de armoede van ons bestaan te rusten op hem. Zijn beeld gelijkvormig wordende. En dat is waarachtige bekering. Hij moet wassen, ik minder worden. Nou, daarin wordt een christen opgevoed. Daarom hebben wij vermaningen nodig. En zo leeft een christen in deze tegenwoordige wereld. Als Gods genade zaligmakend is verschenen, kracht gedaan heeft door de Heilige Geest, dan blijf ik niet wie ik was. En tegelijkertijd ben je nog niet in de hemel. Je leeft nog op deze aarde. Je hebt nog elke dag te maken met je verdorven bestaan. Je hebt hier ook nog je taak gekregen. Maar toch heeft Gods genade effect op dit leven. Paulus zegt in Romeinen 13, laat ons als in de dag eerlijk wandelen, niet in brasserijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en ontuchtigheden, niet in twist en nijdigheid, maar doet aan de Heere Jezus Christus en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden. Ja, dan moet je met de wereld breken. Dan moet je breken waar eerst je verlangen naar uitgaat en misschien nog wel. Dan ga je met de wereld niet meer mee. Dan ga je ook niet naar een festival om met de reden van ja, misschien kan ik daar van de Heere getuigen. Waar je bijvoorbeeld al weet wat dat de Heere daar niet is, daar moet je niet zijn. Breek ermee. Breek met de wereld en getuig zo. En dat betekent afzondering. En tegelijkertijd ook een ontzettende opdracht. In die afzondering een hart hebben voor uw naaste. Om door uw leven te getuigen, hier beneden is het niet. Herkent u dit onderwijs, die opvoeding? Nee, dan zijn Gods vermaningen, is dat geen moralistisch verhaal. Maar deze brief wil ons duidelijk maken dat waar God zaligmakend werkt, het effect heeft op ons leven. Zonder heiligmaking zal niemand God zien. Als wij in Christus roemen voor onze rechtvaardigmaking, dan is Hij ook onze heiligmaking. Maar als Hij onze heiligmaking niet is, is Hij ook onze rechtvaardigmaking niet. Gemeente, als Gods geest in ons werkt en die zaligmakende genade als een zon in ons leven is opgegaan, dan moet u dit herkennen. En hebt u ook vermaningen nodig, opdat God door zijn vermaningen heen zijn genade meedeelt. Maar als u dit niet herkent, dat opvoedende werk, dan is of het geestelijk leven heel ongezond, of er is geen sprake van leven. Want dit is het kenmerk van het geestelijke leven, de waarachtige bekering. Laten we er eerst van zingen. Gods verborgen omgang vinden. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden na zijn vrede verbond getoond. Wat er verder volgt, Psalm 25, vers 7.
Thank you.
hebben stilgestaan bij Gods genade die zaligmakend verschenen is. Als tweede die ons onderwijst. En als derde het geeft verwachting. De zaligmakende genade voedt ons op. Een leven van bekering, van sterven en opstaan. En dan kan het niet anders of ook dit leven is een leven van verwachting. Dagelijkse verwachting. En die verwachting die neemt ook toe, die wordt ook steeds sterker. Nee, dat is niet zomaar afwachten of er ook iets komt. Maar verwachten. In dat verwachten ligt al de zekerheid van wat komt. Ja, waarom verwachten? Nou, als je opgevoed wordt. En ik steeds meer sterven moet aan mijzelf. En het enigste leven dat er in mij is, is het leven buiten mijzelf en Jezus Christus. Dan verlang je toch ook naar Hem. Ja, je komt erachter dat je hart nog zoveel uitvluchten heeft steeds weer. Maar je wordt toch vreemd in deze wereld. En zo ga je het leren, zo ga je het zien. Maar zo ziet de wereld een christen ook. Die past niet in hun denkwijze en in hun gewoonte. Maar die christen heeft een leven buiten zichzelf in Jezus Christus. En dat voedt des te meer op. En dat voedt ook des te meer het verlangen naar het volkomen leven in de Heer Jezus Christus. En dat verlangen, hoe sterker dat wordt, is een des te meer aansporing om ook voor Hem te leven. Om heilig, onbesmet in deze wereld te leven. Want wij verwachten de zalige hoop. En vaker wordt in de Bijbel onder hoop bedoeld wat verwacht en gehoopt wordt. Dus ook als het hier gaat om de hoop, dan gaat het om de volkomen verlossing, het eeuwige leven, de volkomen zaligheid die er is in de Heer Jezus Christus. Dat God zal zijn alles en in allen. En die verwachting van die volkomen verlossing, het eeuwige leven, dat gaat nou samen met de verwachting van de tweede komst, de tweede verschijning van de Heer Jezus Christus. Als Hij komt op de wolken om te oordelen de levenden en de doden. Hij is verschenen in zijn eerste komst, laten zien hoe Hij gekomen is als zaligmaker. En als die zaligmakende genade ons hart verlicht heeft, dan verwachten wij zijn tweede komst. Dat we Hem verwachten. En een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En wat zit er dan een rijkdom in, hè, als je die verwachting kent? Als Hij komt op de wolken, in heerlijkheid, in glorie. En Hij verschijnt als de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Mijn zaligmaker is de waarachtige God. God is voldaan door de Zoon van God. God heeft zijn eigen Zoon gegeven. Dat is het enige offer dat mij verzoenen kan. Jezus Christus, waarachtig God. En nou is die grote God onze zaligmaker. Die grote God heeft zich zo diep vernederd om zondaren zalig te maken, om onze zaligmaker te zijn. En onze zaligmaker is de grote God. Hij heeft alle macht. Hem is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En hij bewaart zijn volk bij de verworven verlossing. Hij houdt ze vast. Hij houdt ze staande. Petrus getuigt het. Geloof zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. In hope zalig. We zien het nog niet, maar een sterke verwachting, omdat er zekerheid is in de opgestane levensvorst. En opnieuw stelt het gedeelte ons voor de spiegel. Kent u deze verwachting? Maar deze verwachting is een kenmerk van geestelijk leven. En dan is het heel vertroostend dat in vers 14 nog één keer, het is als het ware ten overvloede, nog een keer het evangelie heel kernachtig verkondigd wordt. Want juist de ware christen, die iets van dat verlangen kent, maar tegelijkertijd ook weet, dat verlangen, Heere, is in mij nog zo gebrekkig. Soms is het nog zo weinig. We breken met de wereld, Heere, hoeveel zonden leven er nog in mijn hart. En het leven tot eer van u. O Heere, hoeveel onvolkomenheden zijn er in mijn leven te vinden. Juist die ware christen die soms zo vertwijfeld wordt, daar zegt Paulus nog één keer wat het evangelie nou is. Als je te strijden hebt met die zonde die tegen je wil en je overgebleven is. Wat een strijd is. Hoor dan nog één keer het heerlijke evangelie. In het leven van de bekering word ik niet heiliger. Ik word niet beter. Maar ik moet steeds meer leren te leven door het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is het enigste leven. In hem het leven, in hem het eeuwige leven. Buiten mezelf. En daarom nog één keer in vers 14. Wie de zaligmaker is en wat hij doet. Die zichzelf voor ons gegeven heeft. Opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Deze zaligmaker, deze grote God, heeft zichzelf gegeven, overgegeven tot in de dood, om alles te voldoen. Om ons volkomen te verlossen van alle ongerechtigheid, voor al mijn zonden volkomenlijk te betalen, om te verlossen uit de heerschappij van de duivel. Hij de rechtvaardige. En wie in hem gelooft, wie in hem is, die is in hem rechtvaardig voor God. Zijn rechtvaardigheid wordt uit genade toegerekend om voor Gods aangezicht te kunnen bestaan als arme zondaar elke dag opnieuw, schuilend achter de volkomen gerechtigheid van Jezus Christus. En hij heeft zichzelf gegeven met het doel om een eigen volk te verlossen, te reinigen En die trekt hij uit de wereld. Die maakt hij tot zijn eigendom. Vrijgekocht. En als hij ze zalig maakt, koopt met de dure prijs van zijn bloed, met zijn eigen leven, dan worden ze ook nooit weer uit zijn hand gerukt. Hij bewaart ze. En dan hoef je zelf niet tot eer van de Heere te leven, maar hij heeft de wet vervuld. En wie in hem is, die leeft in een vervulde wet. Alle goede werken zijn alleen maar door het geloof, door de Heer Jezus zelf voorbereid. Ja, daar zijn de vermaningen niet moralistisch. Alsof u het moet doen. De Heere verwacht ook niet steeds een heilige leven van u. Gods genade kweekt geen verbeterde christenen. Maar hij voedt op om door het geloof het gehele leven op Christus te werpen. Uit hem te leven. En dat is geen krampachtig leven, dat is een rijk leven. Paulus die zegt het. Maar uit hem zijt gij in Christus Jezus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking, en verlossing, opdat het zij wie roemt, die roemen in de Heere alleen. En die volkomen zaligmaker, die verschijnt nou deze middag aan u. En hij laat zich in zijn hart kijken, dat hij die volkomen genade nou uit niet wil geven. En laat die genade ons verbreken. Laat die liefde ons verbreken. Heere, wie ben ik? En dat verdiept elke dag. Wie ben ik? Dat u aan mij gedenkt. Christus, de volkomen zaligheid. De gemeente, dat is het wonder. Waar de Heilige Geest levendmakend werkt. Juist door de prediking heen, door het woord heen, daar voedt hij op. Er wordt steeds meer Christus heerlijk voor de ziel. Maar wij niet heiliger worden, wat met ons ook nooit wat wordt. Daar zijn we door het geloof toch alles. Door het geloof in hem het eeuwige leven. Wie in hem gelooft, ja, die is al overwinnaar. In hem de overwinning van mijn vlees. Wie in hem gelooft, al een burger van het koninkrijk der hemelen, al leeft u hier nog op aarde. Wie in hem gelooft, een volkomen zaligheid. Wie in hem gelooft, al uw zonden zijn u vergeven. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Wie in Christus gelooft, dan is in Christus reeds onze oude natuur met hem gekruisigd, gedood. En wie in Christus is, is opgestaan in een nieuw leven. Dan heb je niks in jezelf en toch heb je alles. En dat gaat de Heilige Geest nou leren. En als het ware, telkens weer ga je iets meer zien. En dat is opvoeden. Totdat je, verlangend naar de komst van de Heer Jezus Christus, alles mag zien. En dan heb je een eeuwigheid nodig, dan heb je het nog niet allemaal gezien. Dan is het niet anders, hier als toevlucht nemen. Meer en meer verbonden te zijn met de levende Christus. Dan is het zijn bloed dat reinigt van al de zonden. En zijn geest die vernieuwt, heiligt. Hier nog ten dele. Straks volkomen. Om dan te ontwaken en zijn lof te bezingen. Het uit te roepen. het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht, de rijkdom, de wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 7 en daarvan het 4e en 9e vers. Psalm 7 vers 4, zo zullen zich gehele scharen van volken om u heen vergaren, beklim dan boven dit gewoel, uw hemeltroon, uw rechterstoel. De Heere zal al de volken richten en het onrecht voor het recht te doen zwichten. Geef dan, o Heere, dat voor elks oog mijn recht en vroomheid blijken moog. En het 9e, ik zal het eeuwig wezen prijzen, zijn recht de schuldige eer bewijzen en zingen z'n allerhoogsten lof met psalmen tot in het hemelhof. Psalm 7 vers 4 en 9.
Thank you.
eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u, zij al de eer. Amen.